Welkom bij de Vragendokter podcast. Ik ben huisarts Janneke Kant en het is mijn missie om jou meer kennis te geven over ziekte en gezondheid. Dat doe ik door informatie te delen en vragen te beantwoorden via mijn Instagram account. Ook spreek ik online influencers aan die verkeerde informatie de wereld in helpen en daar geld mee verdienen.
En ik, collega Anouk Oosthout, bevraag jou Janneke in deze podcast. Zo helpen we jou aan informatie die wel klopt.
Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Huisartsen Eemland en Rijnmond Dokters.
Als je aan vrouwen vraagt waar ze bang voor zijn om aan dood te gaan, dan zeggen ze vaak borstkanker. Echter, hart- en vaatziekten, dat is eigenlijk doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen. Per dag gaan er 55 vrouwen dood aan hart- en vaatziekten. In vergelijking met borstkanker is dat dus eigenlijk heel veel, want dat zijn er 9 per dag. Dus hartziekte bij vrouwen lijkt niet op de radar te staan, Janneke. En waarom denk jij dat dat zo is?
Als je vergelijkt met borstkanker, denk ik, borstkanker is heel zichtbaar, hè? Als je borstkanker krijgt, krijg je vaak chemotherapie, je wordt geopereerd. Dat is denk ik iets wat veel zichtbaarder is. Vrouwen die hartklachten hebben, die een hartinfarct hebben gehad, die last hebben van hartziektes, dat zie je eigenlijk niet. Daarnaast, denk ik, zit er zowel aan de kant van de dokter als aan de kant van de patiënt vertraging in het stellen van de diagnose. Mm-hmm. Dat heeft er onder andere mee te maken dat zowel de patiënt als de dokter denken dat klachten die vrouwen hebben komen door andere oorzaken. Denk aan stress. Overgang is natuurlijk ook een veel gehoorde bij vrouwen die hartklachten blijken te hebben. Ook is het zo dat mannen 2 keer zo vaak een hartaanval krijgen. Mm-hmm. Dus het komt bij vrouwen in het algemeen minder vaak voor. Heel eerlijk, als ik aan mezelf als dokter denk, dan denk ik ook aan iemand met een hartaanval, heel klassiek, een wat oudere, rokende, dikke meneer. Ja. En veel minder aan vrouwen.
Ja.
En vrouwen die gaan zelf ook later naar een dokter toe met hun klachten. Die blijven langer doorlopen. En ik denk dat heeft er weer mee te maken dat de klachten bij vrouwen minder typisch zijn.
Kan je vertellen wat typische hartklachten zijn in het algemeen?
Als ik denk aan iemand met hartklachten, met een hartinfarct, denk ik aan iemand die een drukkende pijn op de borst heeft. Van het een op het andere moment ontstaan. Meestal in het midden van de borst, tussen de borsten in. En mensen zeggen vaak dat voelt alsof er een olifant op zit. Of dat iemand een riem heel strak aantrekt. De klachten worden vaak erger bij inspanning. Dus als iemand een stukje loopt of de trap op gaat. En als je het heel klassiek wil maken, dan is het iemand die aan het zweten is. Die een grauwe gelaatskleur heeft. Een beetje grijzig gezicht heeft. En die misselijk is.
Ja, oké. Dus die klinkt vrij duidelijk, hè, die klachten. Maar hoe anders zijn die klachten dan bij vrouwen?
Ik denk dat we daar al gelijk een belangrijk punt aanstippen. Ja. Vrouwen hebben veel vaker vagere klachten.
Ja.
Zoals plotse pijn tussen de schouderbladen, pijn in de nek, pijn in de kaak wordt wel eens genoemd. Uh-huh. Je hoort ook wel regelmatig extreme vermoeidheid. Angstig gevoel, onrustig gevoel, hartkloppingen, duizeligheid. Die klachten die ik noem, die zie je alleen ook bij heel veel andere ziektebeelden. Ja. En dat maakt het zo lastig.
Ja.
Kan ook bij bloedarmoede passen dit. Wat nogal eens voorkomt bij vrouwen in deze leeftijd, hè? Want die hebben vaak in de menopauze meer vaginaal bloedverlies. Mm-hmm. Dus het kan komen door bloedarmoede. Het kunnen klachten zijn die ook bij de overgang passen. Snel werkende schildklier, bij een depressie. Het is dus veel moeilijker te herkennen. En wat ook anders is bij vrouwen in vergelijking met mannen, is dat ze veel vaker klachten hebben die ontstaan in rust.
Okay,
wij leren dus in de boeken, wat ik net al zei, typische klachten zijn klachten die erger worden bij inspanning. Maar juist bij vrouwen zie je dat na een stressvolle dag, na wat inspanning, als ze thuis zijn, als ze rustig zitten, als ze op bed liggen, dat dan pas die klachten beginnen eigenlijk.
Ja.
En dat is dus veel minder duidelijk voor mij als dokter.
Ja, precies. Okay.
En ook niet wat ik heb geleerd in mijn opleiding. Hè? Want 20 jaar geleden bestond het vrouwenhart helemaal nog niet. Hè?
Oh,
wisten
ja,
we
ja.
daar heel weinig van.
Ja.
Dus ik denk dat heel veel mensen zoals ik vooral zijn opgeleid. Pijn op de borstklachten, die krijg je bij inspanning. En dan moet je wat doen.
Ja, precies. Okay. Oké, maar hè, als er iemand bij jou binnenkomt met dit soort klachten, waarom stuur je die niet gewoon allemaal naar de spoedeisende hulp?
Ja, dat is een hele invoelbare vraag. Het lastige is dat meestal als vrouwen klachten hebben van extreme vermoeidheid, pijn in de nek, dat dat niet is van het hart.
Ja.
En dat ja. maakt natuurlijk het werk van huisartsen lastig. Hè? Dat maakt mijn vak, denk ik, lastig. Je kiest, je gaat af op iets wat het meest waarschijnlijk is.
Ja.
En dit is vaak niet het meest waarschijnlijk, maar wel een waarschijnlijkheid.
Ja, precies.
En dat is de reden dat je toch vaak ziet dat je niet bij dat eerste consult denkt van, nou, deze vrouw moet naar de spoedeisende hulp. Dat je toch eerst wat andere dingen gaat uitzoeken. En ja, als daar dan niks uitkomt, ja, dan moet je verder gaan denken natuurlijk.
Ja, oké. En heb jij wel eens op jouw eigen spreekuur een vrouw gehad met dit soort klachten?
Ja, dat heb ik. En ik weet nog heel goed hoe dat ging toen. Het is al wel lang geleden, ik denk een jaar of 10 geleden. Het was een vrouw rondom de overgang. En de klachten die ze had, weet ik niet meer heel specifiek. In ieder geval was het vermoeidheid. Ze had geen pijn op de borst, dat weet ik nog.
Mm-hmm, ja.
En ik weet ook nog dat ik het absoluut niet verdacht vond voor een hartaanval.
Ja.
Ik heb daar echt ook over dagen dacht tijdens dat consult, weet ik nog. Ik heb echt in mijn hoofd afgestreept, oké, is dit nu iets wat met het hart te maken kan hebben? En voor mij was dat antwoord nee, maar ik had toch ergens niet pluis.
Je vertrouwde het niet helemaal.
Ik vertrouwde het niet. Dus wat ik had gedaan, is dat ik haar bloed had laten prikken.
Ja.
Ook naar ontstekingswaarde en dat soort dingen. Kijken of dat ze een longembolie had. En ook het stofje meegeprikt wat verhoogd kan zijn als je zuurstoftekort hebt in je hart.
Ja.
En dat stofje bleek te hoog te zijn.
Ah.
En het bijzondere voor mij was dat het voor mij echt voelde dat ik echt een diagnose had gesteld die heel veel collega's van mij gemist zouden hebben.
Ja.
Want ik ging echt puur af op mijn niet-pluisgevoel.
Ja.
En niet zozeer op toen die klachten. Maar die mevrouw was heel boos op mij.
Oh, ja, echt?
Ja, dat ik haar niet gelijk naar de cardioloog had gestuurd.
Oh.
En vanuit haar perspectief begreep ik dat natuurlijk echt wel. Hè?
Ja,
want
tuurlijk, ja.
Ik bel daarop. Ik zeg, ja, u moet naar het ziekenhuis. Want ik denk dat er een probleem is met uw hart. En ze krijgt te horen, u heeft een hartinfarct.
Ja.
Dus ik begrijp heel goed dat die 3-4 uur dat heeft gekost. Dat ze dacht van, ja, maar waarom heb je dat dan niet eerder gedaan?
Ja.
Voor mij als dokter dacht ik, jeetje, ik heb echt deze diagnose gesteld. En nou, dat was maar net op het nippertje. Maar ik weet niet of dat iemand anders dat had gedaan.
Ja, precies.
Vond dat toen best wel ingewikkeld.
Ja.
Het voordeel daarvan is wel dat ik vrij snel als huisarts dus al
die alertheid al had.
Ja, die alertheid al had. Van bij vrouwen is dat echt anders, die klachten.
Ja. Ja, want heel even nog voor mijn beeldvorming. Hè, bij een hartinfarct of een aanval denk ik van oké, dat is een momentum en dan gaat het mis. Maar zoals ik jou nu hoor te vertellen, is dat niet per definitie zo. En kan het ook iets zijn wat over een langere tijd plaatsvindt?
Ja, het klassieke verhaal is dat je acuut pijn op de borst hebt. Dan hebben we het vaak dus over mannen. Acute pijn op de borst en dan heb je klachten. Bij vrouwen, en daar komen we straks nog wel even op terug, is het hele mechanisme dat ze zuurstoftekort krijgen en dus klachten werkt anders. En kan het daardoor dus ook een ander verloop hebben.
Ja, precies. Oké. Ja. Duidelijk. En hoe werkt dat mechanisme dan anders bij vrouwen?
Nou, laat ik beginnen te zeggen dat het hart is hetzelfde. Hè? Het hart ziet er hetzelfde uit.
Ja.
Dat is anatomisch is dat volledig hetzelfde. Ja. Alleen de bloedvaten bij vrouwen die werken anders dan bij mannen. En daar zit ook gelijk de verklaring in het verschil in klachten in. Rondom het hart zitten heel veel bloedvaten die ervoor zorgen dat het hart zuurstof kan krijgen. Ja. Als zo'n bloedvat helemaal of bijna helemaal dicht gaat zitten, dan komt er niet meer genoeg zuurstof bij het deel van het hart dat daarachter zit.
Ja.
En dan krijg je klachten. Bij mannen zit het probleem in dat bloedvat vaak op één plek. Dus het is meestal één groot bloedvat, meestal ook op dezelfde plek, dat dicht gaat zitten.
Ja.
Bij vrouwen echter zie je dat die bloedvaten die vernauwd zijn over een heel groot deel van een bloedvat zit. Dus niet op die ene specifieke plek, maar over een veel groter deel.
Mm-hmm.
En ook veel meer in de kleine bloedvaatjes. Bloedvaten lijken bij vrouwen dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen, anders ziek te worden. Ze reageren anders.
Ja.
Daarnaast is het zo dat vrouwen vaker vaatspasmen hebben.
Mm-hmm.
De bloedvaten trekken dan samen of ze verkrampen,
waardoor
er minder bloed doorheen gaat.
Mm-hmm.
Ook dat zorgt voor klachten. En wat ik al zei, dat gebeurt vaak in rust. Dus na een stressvolle dag, na een drukke dag, juist als je je niet inspant. De oorzaak hiervan is nog niet echt duidelijk. Je ziet dus ook geen afsluiting als je kijkt naar dat bloedvat. Dus je ziet ook niks. Het hartfilmpje is ook normaal. Die spasmen zijn dus niet zichtbaar met een normaal onderzoek. Dat maakt dus ook dat deze vrouwen dus wel klachten hebben, soms ook op de spoedeisende hulp terechtkomen, maar dat hun daar wordt verteld, ja mevrouw, er is niks aan de hand met uw bloedvaten. Terwijl ze wel degelijk een hartprobleem hebben. Dus nou, dat is super frustrerend.
Ja. En die vaatspasmen, geldt dat alleen voor vrouwen of hebben mannen dat ook?
Nee, het kan bij allebei. Je ziet het veel vaker bij vrouwen. Maar mannen kunnen wel degelijk ook vaatspasmen hebben en dezelfde klachten ervaren. Dus we noemen het een vrouwenhart omdat het vaker bij vrouwen voorkomt. Maar bij mannen kan het ook voorkomen.
Okay. Heeft de ene vrouw nou ook meer risico op hartproblemen dan de ander?
Er zijn een aantal algemene risicofactoren die ervoor zorgen dat de kans op een hartinfarct groter is. Nou, ik denk dat de meeste mensen die wel weten, maar dat zijn roken, hoge bloeddruk, hoog cholesterol, overgewicht, suikerziekte en ook langdurige stress. Voor het ontstaan van een hartinfarct zijn meestal meerdere van deze dingen een beetje afwijkend. Dus je hebt een beetje overgewicht in combinatie met een iets te hoog cholesterol. Ook als er mensen in je directe familie voor het 50ste jaar een hartaanval hebben gehad of hartproblemen hebben, is de kans groter dat jij ook hartproblemen krijgt. Dat geldt voor iedereen. Dus deze risicofactoren die gelden voor iedereen, zowel bij vrouwen als voor mannen.
Ja.
Wat we nog wel weten, is dat vrouwen gevoeliger zijn voor stress dan mannen. En, dus sneller letterlijk van stress een hartinfarct kunnen krijgen.
Okay.
Voor vrouwen specifiek is het zo dat na de overgang de kans op hart- en vaatziekten toeneemt. Dat komt omdat het vrouwelijke hormoon oestrogeen beschermt. Die beschermt de binnenkant van de bloedvaten tegen schade. Door bijvoorbeeld hoge bloeddruk of een hoog cholesterol. En in de overgang valt die beschermende werking die valt weg van het oestrogeen.
Ja.
Dat is ook een van de redenen dat mannen gemiddeld genomen 7 jaar eerder hart- en vaatziektes krijgen. Maar na de overgang maken vrouwen echt een enorme inhaalslag. En uiteindelijk als je kijkt 1 jaar of 10 na de overgang, dan hebben mannen en vrouwen evenveel hartinfarcten. Daarnaast is het zo dat er vrouwen zijn die een grotere kans hebben op hartproblemen. Het zijn een aantal groepen. Vrouwen die tijdens hun zwangerschap een hoge bloeddruk of suikerziekte hebben gehad.
Ja.
Vrouwen die polycysteus ovarium syndroom hebben, PCOS.
Oh ja, dat ken ik wel.
Ja, dat zijn vrouwen. Ja, we hebben best wel wat patiënten daarmee in de praktijk inderdaad. Dat zijn vrouwen die wat meer mannelijk hormoon aanmaken. En wat daarbij hoort is onregelmatige menstruaties, overmatige lichaamsbeharing, haaruitval. Die vrouwen die hebben dus ook een hogere kans om in de toekomst hartproblemen te krijgen. En alsmede ook vrouwen die voor hun 40ste in de overgang zijn gekomen. Dus vrouwen met een vervroegde overgang.
Ja, duidelijk. En stel, hè, je behoort tot een van deze groepen. Kan je dan zelf ook wat doen om de kans op hartproblemen te verkleinen?
Ja, er zijn een paar open deuren, maar ik ga ze toch vertellen.
Ja.
Een gezonde leefstijl verlaagt het risico op hartproblemen.
Ja.
Dagelijks bewegen. En dan is het advies om 30 minuten achter elkaar te bewegen.
Ja.
Ik heb wel eens patiënten op mijn spreekuur die zeggen dan, ja, maar ik beweeg heel veel, want op mijn werk loop ik regelmatig. Het gaat echt om 30 minuten achter elkaar bewegen.
Ja.
Gezond eten, geen overgewicht, niet roken. Het zijn allemaal dingen waar je zelf invloed op hebt.
Ja, duidelijk.
En lukt het bijvoorbeeld niet om af te vallen? We weten bijvoorbeeld dat die vrouwen met PCOS, dat het veel lastiger is om af te vallen.
Ja.
Ja, vraag dan om hulp daarbij. Kijk dan wat de mogelijkheden zijn. Hetzelfde geldt voor stoppen met roken. Daar kan je ook hulp bij krijgen. Overigens is dat echt het allerbelangrijkste risico, hè? Het roken.
Ja.
Dat door te stoppen met roken verlaag je risico echt enorm. Wat je verder zelf kan doen, is laat jezelf controleren. Laat je suiker meten, laat je cholesterol bepalen, laat je bloeddruk meten. Voor vrouwen die suikerziekte of hoge bloeddruk hebben gehad in hun zwangerschap, is bijvoorbeeld het advies om de eerste 5 jaar na je bevalling, dus na je laatste bevalling, dit elk jaar te controleren.
Ja.
En daarna, als die waardes goed blijven, elke 3 jaar.
Ja.
voor vrouwen met PCOS of vrouwen die vervroegd in de overgang zijn gekomen, is het advies om ook regelmatig te screenen.
Ja.
Op suikerziekte en op hoge bloeddruk. En afhankelijk dan van de waardes, want daar is voor zover ik weet niet een termijn al aangegeven van hoe vaak screen je dan, moet je dat doen. Dus ik zou dat één keer laten doen en dan in overleg met je huisarts bepalen. Ja, afhankelijk van je risico, wat er uitkomt uit je testen, hoe vaak je dat dan gaat controleren. En dat varieert dan ergens tussen elk jaar tot elke 5 jaar.
Ja, oké. Okay.
En voor vrouwen die niet in de risicogroep zitten, zou ik adviseren om in ieder geval na de overgang eenmalig een controle te doen bij de huisarts, waarbij je dan al die risicofactoren in kaart brengt. En afhankelijk dan weer van dit risico kan je dan een afspraak maken met ik controleer dat elke x jaar.
Ja, oké, okay, duidelijk. Moet je zelf die controles inplannen bij je huisarts of word je daarvoor opgeroepen?
Ja, de adviezen van extra controles naar bijvoorbeeld die suikerziekte in je zwangerschap of die hoge bloeddruk zijn vrij nieuw, of bij PCOS. De kans is dus groot dat niemand jou gaat oproepen.
Nee, exact.
Nee, ik denk dat heel veel praktijken dat nog niet is doorgevoerd. Dat er niet een oproepsysteem is dat als je dat hebt gehad, dat je dan wordt gebeld of dat je een brief krijgt.
Ja.
Mijn advies is dus echt, heb jij suikerziekte gehad in je zwangerschap? Heb jij een hoge bloeddruk gehad? Ben je te vroeg in de overgang? Heb je PCOS? Bel je huisarts. Neem zelf actief contact op.
Ja.
En maak die afspraak voor die controles.
Ja, dus daar is echt proactiviteit vereist.
Ja, echt regelen zelf.
Ja, heel goed. Ja. Oké. Okay. Met welke klachten moet je nu je huisarts bellen?
Als het gaat over de typische klachten, een drukkende pijn, hevig, midden op de borst, uitstelling naar de arm had ik er net volgens mij niet bij genoemd, maar dat is vaak ook typisch.
Welke arm?
Dat maakt niet uit. Het mag zowel de linker, links is het meest typisch, maar als je uitstelling hebt naar je rechterarm moet je ook alert zijn.
Okay.
Dan mag je 112 bellen van mij.
Okay.
En twijfel je zelf of denk je van, nou ik weet niet zeker of dat dit nu wel echt spoed is, bel dan de spoedlijn van de huisarts of van de huisartsenpost.
Ja.
Dus als je echt een drukkende pijn hebt, midden op de borst, nou ja, wat we allemaal hebben genoemd, mag je echt 112 bellen. En als je dat spannend vindt, ja, bel dan in ieder geval de spoedlijn van de huisarts of de huisartsenpost, zodat ze even samen met jou kunnen kijken van, ja, is er nu een ambulance nodig?
Ja, even de urgentie bepalen.
Moet er wat gebeuren? Ja. Ja, voor de vrouwen met wat vagere klachten, waar natuurlijk bij dat vrouwenhart, waar dat natuurlijk zo is, zou ik in ieder geval zeggen dat je je huisarts moet bellen voor een beoordeling als je terugkerende pijnklachten hebt.
Ja.
Terugkerende pijnklachten tussen je schouderbladen, terugkerende pijnklachten in je kaak, ook bij terugkerende problemen met ademhalen, hartkloppingen is er eentje, als jij hartkloppingen hebt die steeds terugkomen, plotse erge vermoeidheid na een inspannende dag, hè, als je veel stress hebt gehad en je komt thuis en je kan echt helemaal niks meer. Ja, dat zijn de klachten die dus heel vaag zijn, maar absoluut reden zijn om in ieder geval een afspraak te maken met jouw huisarts en die risicofactoren in kaart te brengen.
Ja, precies. Heb jij nog tips voor vrouwen die twijfelen of hun klachten wel met het hart te maken hebben?
Nou, wat ik zelf heel fijn vind als huisarts, als je me dat dan gewoon vertelt.
Ja.
Dus dat je gewoon zegt van, joh, ik ben heel moe en ik voel me niet lekker, maar ik ben bang dat. Want dat is gewoon veel makkelijker voor een huisarts. Dat je weet dat als dat de vraag is, dan kan je die vraag ook beantwoorden.
Ja.
Dus wees eerlijk als jij bang bent dat jouw klachten met je hart te maken hebben. Noem ook de vaatspasmen. Het is wat ik al zeg, het is een vrij nieuw iets. En natuurlijk al wel van de laatste jaren. Maar je moet je ook bedenken dat bijvoorbeeld nascholingen voor huisartsen hierover zijn er helemaal niet zoveel. Oh. Ik heb het dus in mijn opleiding niet gehad. Of in ieder geval, ik heb het niet onthouden als ik dat wel heb gehad. Ja. Laat ik het zo zeggen. Ook tijdens mijn co-schappen heb ik nooit een vrouw gezien met vaatspasmen. Nee. Nou, nu ben ik 13 jaar huisarts. Ik heb er nog nooit een nascholing of iets over gevolgd. En ik denk dat dus voor heel veel van mijn collega's geldt.
Ja.
Dus benoem gewoon waar je bang voor bent. Wat de reden is dat je daar zit. Maak een lijstje met je klachten. En als je niet goed weet hoe je het te sprake brengt, dan kan je altijd mij nog de schuld geven en zeggen dat je deze podcast hebt beluisterd.
Het is Jojanneke's schuld.
Dat mag ook.
Ja.
En als allerlaatste misschien nog wel. Ik sprak vanochtend met iemand die via Instagram via een privébericht die ook vaatspasmes had. En die zei van, volgens mij is het ook zo dat het bij vrouwen minder goed herkend wordt, omdat vrouwen er altijd zo'n verhaal omheen gaan maken.
Ja, ja.
Ook met alle emoties en dat het daardoor ook misschien minder serieus wordt genomen.
Ja.
Dus misschien is ook nog wel een tip, schrijf de feiten nou gewoon is op,
ja,
dat je die ook kan laten zien.
Ja.
Want ik denk wel dat ze daar een heel belangrijk punt had.
Ja.
Doordat je emotioneel raakt van de klachten die je hebt, word je veel sneller in het hoekje overgang, psychische klachten,
stress, angst.
Ja, ja. Word je geduwd. Dus,
ja,
dus probeer feitelijk te blijven wat je klachten zijn. Natuurlijk mag je daar emoties bij hebben, want het is ook heel akelig wat je
spannend,
hebt.
Ja.
Maar laat je daardoor niet in de valkuil van de depressie en de overgang en nou ja, dat soort klachten praten, zou ik bijna zeggen.
Nou, dat is een mooie laatste tip. We hebben heel veel voorbij horen komen, dus we gaan er weer een nieuwsbrief uitsturen met de 5 belangrijkste leerpunten.
Yes.
Dankjewel.